stoere knapen, ons land het vrije voetbal draagt. Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen en je door geen zorgen wordt gevraagd.
Welkom bij een nieuwe Excelsior podcast. Welkom bij de nummer 2 uit de KKD, bijna koploper. Ik wilde eigenlijk introduceren welkom bij de koploper, maar Helmelsport ging daar eventjes... Even mee vandoor met die koppositie tot nu toe. Maar welkom bij een gloednieuwe podcast. Daan zit er natuurlijk weer, Frank zit er. Wil je eerst de gast introduceren, Frank? Of wil je eerst beginnen met jouw hoogtepunt?
Nee, laat maar eerst naar de gast gaan. Want dat is best wel een grote speler die aan is geschoven. Laat ik het met een anekdote karakteriseren. Dus ik zit thuis op een avond met Caroline. En ik krijg een appje. En die beantwoord ik. En toen vraagt ze aan mij, van wie was dat appje? Ik zeg van Sander Fischer. Dus dat is zo, zegt ze. Kan die mij niet eens een appje sturen? Om haar aan te geven.
Dit is echt een introductie, jongens.
Dit is een man met echt wel, vind ik, een geweldige uitstraling. Ziet er fantastisch uit. Heel veel energie, fitheid straalt dat uit. En dat kan hij in zijn vak van manager, sponsoring en sales natuurlijk goed gebruiken. Dat zie je ook gebeuren. Dit is iemand die mensen aan zich bindt en zich thuis laten voelen. Bovendien is die, voor degene die dat nog niet weet, zelf voetballer geweest. Onder andere hier. Nou, en dat hele pakketje maakt hem wel tot een heel bijzondere verschijning in deze familie.
Introductie dit, hè?
Dankjewel, Frank. Ja, heel mooi. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet waar het heen ging.
Ik was ook benieuwd waar het zou eindigen. Ja, precies. Nou,
dankjewel. Ja. Voor het lieve woorden, bedankt.
Ik vraag me ook af naar of Frank die introductie geschreven of Caroline. Toch Caroline geweest.
Ik denk Caroline. Ja, dat denk ik ook, ja.
Sowieso gaat luisteren nu dan.
Ik denk als Barlaat deze introductie had gehoord, dat het programma veel meer kijkers had gehad met zo'n introductie. Maar mooi. Hoogtepunt van de week, dan maar even zo mee te beginnen, Daan. Want het waren twee wedstrijden, twee thuiswedstrijden op rij.
Ja, was eigenlijk het allerlaatste moment. Dus
het afluiten.
Nee, ik vond het een heel mooi moment dat José die 4-0 maakte. En dat je niet alleen de ultieme blijdschap bij hem zag, maar ook gewoon Richie, Fini, vanaf de bank helemaal mee. Nog even toch 100 meter aanzetten om onderdeel van te zijn. Na afloop ook in de setting van feliciteren met het eerste doelpunt en de beleving die in zo'n groep heerst en de blijdschap die voor zo'n groep is voor zo'n jongen dan. Dat vond ik heel veelzeggend over de status van de sfeer binnen de groep en de hoge mate van gunfactor die iedereen naar elkaar heeft. Dat is altijd wel onderliggend wel heel belangrijk als je kijkt naar succesvolle teams, volgens mij.
Herken je dat ook, vanuit de succesvolle teams, dat mensen met elkaar ineens... Zie je dat terug op het veld wanneer een team klikt?
Dat je elkaar wat gunt eigenlijk. Ja. En dat je ook blij bent voor elkaar en happy. En dan zie je dat een beetje in samenhang, maar ook in hoe ze met elkaar omgaan. Hoe vriendelijk of gemeenschappelijk. Ik had eigenlijk dat moment ook dan.
Ja, maar herken je het ook als het dan niet goed zit in een groep? Zie je dat ook van buitenaf tegenwoordig? Kan je het nog zien?
Ik denk dat je het veel ziet in het klagen of in ieder geval... dat mensen boos worden op elkaar is niet zo erg, maar in de acceptatie dan naar elkaar of hoe ze daar dan weer mee omgaan of die mimiek, daar kan je vaak wel in zien van oké, deze ligt niet lekker in de groep of dat ik weet niet hoe dat een beetje zit. Dus daar zie je wel wat aan.
Ja. Maar dat hoeft niet ook altijd erg zijn, want je hebt wel, soms zijn teams ook veel zakelijker. En dan er zit wel een grens tussen wat negatief is en wat neutraal of zakelijk is. Of extreem positief en hoge mate van
het woord vriendenteam in voetbal bestaat toch niet? Dat hoor ik soms trainers wel eens roepen. Dit is echt een vriendenteam, maar daar geloof ik niet zo in. Jij?
Lastig. Ik denk wel dat je vriendschap hebt op het moment dat je bij elkaar in een team zit. Dat best wel kan ontwikkelen. En dat je als team echt wel voelt of je hecht bent. Of dat iedereen gewoon komt om zijn ding te doen. En ik denk dat beide modellen kunnen werken. Maar er zijn echt wel teams waar je ook in gezeten hebt, waar het veel meer naar vriendschap ging dan sec alleen aankomen, je omkleden, je werk doen. Beter willen worden wel elke dag, maar naar huis gaan en tot morgen. En daarmee ook genoeg.
En dat kan je ook wel stimuleren als je leiding geeft aan zo'n groep, toch?
Ja, deels denk ik wel. Ik denk ook wel dat, mijn ervaring is wel, vond ik heel erg de stap, het verschil nog weer, wat ik bijvoorbeeld ook merkte bij een club als een Utrecht of een NEC daar, is het wel automatisch al een stuk zakelijker. Je hebt te maken met jongens die van buiten afkomen, die veel meer het ook als professie en als vak zien. Wat daarmee ook gewoon zowel de interactie als de momenten die je samen hebt, het ook zakelijker laten zijn. Wat nogmaals niet erg hoeft te zijn, maar wel een iets anders is dan wat we hier op dit moment hebben.
Ja, maar ik denk dat het ook moeilijk is om als trainer de soort van op te gaan zitten om dat voor elkaar te krijgen. Dus als het moet, dan loopt dat niet echt. Het gaat meer automatisch dat jongens samen zijn, samen dingen doen en het leuk vinden ook om daarna nog met elkaar om te gaan of samen lekker te hangen of weet ik veel wat te doen. En dan krijg je dat mensen gewoon naar elkaar toetrekken. En of dat dan blijvend is daarna, of dat als iedereen weer naar een volgende club of stopt met zijn carrière, dat het weer anders wordt. Dat heeft ook een beetje, denk ik, een beetje geografisch te maken. Als je nog een beetje in de buurt en elkaar nog ziet, ja, dan is dat makkelijker dan andersom. Maar ja, het is wel fijn als je in een team zit en je hebt gewoon gasten waarmee je ook gewoon omgaat. En eigenlijk ben je er wel dagelijks mee in contact dan. Buiten het voetbal ook gewoon op de app en dingen. En ja, dat zijn wel je maatjes dan.
En wat is jouw vriendenteam waar je gespeeld hebt hier bij Excelsior?
Wij hadden in mijn eerste fase toen wij promoveerden hadden we wel...
Die wedstrijd met RKC.
RKC. Ja. Toen hadden we echt wel. En die jaren daarna ook.
Veldwijk zat daarin inderdaad. Stans.
Ja, Stans, Veldwijk, Ricky Kruis. Ja. En het was niet eens dat je met allemaal zoveel omging. Later Daan, Luigi... Kevin Vermeulen had je, Tom van Weert.
Maar daar was wel het zakelijker toen.
Daar was wel het zakelijker.
Ja, dat is jammer. Ja.
Steeds maar die kende ik al een beetje.
Dus daar kon ik ook de hele tijd.
Heel veel op zijn huiswerk te maken.
Nou ja, zo deed hij wel. Die ballen erin koppen natuurlijk. Dat was gewoon kansberekening. Dat was echt uniek. Wel knap hoor, was dat.
Maar dat was echt een vriendenteam.
Nou, dat was wel Adil El Assar. Dat was echt wel een leuk team. En waarin je ook nog dingen daarna met elkaar deed. En... ja, buiten het voetbal om, of dan sliepen ze bij je. Of lekker nog na de wedstrijd even de stad in een hotelletje pakten die gasten dan. Dat je wel echt dingen samen deed. Of klaverjassen deden we ons de beurt. Deden we bij iemand thuis, ook nog bij jou. Of bij Luigi, mij, Mario nog een keer gekomen.
Dat was een riskant, hè, klaverjassen. Moet je mee oppassen. Want voor je net weet, heb je ruzie in de groep, hè? Vraag maar John de Wolf.
Ja, nou ja, dat was bij ons niet echt het geval.
Jullie dus... speelden toch ook al in de jeugd bij elkaar?
Ja. Ja. Klopt. Ik ben toen ik denk ik 15 of 16 was naar Excelsior gekomen. Toen, toen ging ik het toernooi meespelen. Tenminste, ik kwam er al naartoe en toen ging ik het toernooi meespelen. En toen zaten we dan te praten naast elkaar op dat veld tussen dat toernooi door. En toen bleken we allebei wat zinnigs te kunnen zeggen. Dus toen levelde wel lekker. En, dat is op die manier altijd wel gebleven.
Nou, dat is wel mooi. En Frank, jouw hoogtepunt van de afgelopen 2 weken?
Weet je wat ik echt top vond gisteren? Dat bij die wedstrijd, dat die Foundation-tribune van ons... dat die helemaal tot de laatste plek bezet was. En de context daarvan is dat toen we degradeerden... is met name Daan heeft dat wel zwaar aangezet. Oké, dan gaan we spelen om te winnen en dan gaan we promoveren. En dat is natuurlijk in eerste instantie gaat het om die spelers en om die staf. Maar dat moet je eigenlijk als hele club doen. En ga nou allemaal na in jouw rolletje wat je kan doen... om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. Nou, op maandagavond... Het gaat vaak over kinderen. Om 8 uur zo'n tribune vol krijgen. Moet je gewoon echt je best gedaan hebben. En dan kom ik dat stadion in. Dan zie ik die hele tribune van. Dan weet ik dat mensen het best gedaan hebben. En dan zo'n verhaal opgepakt hebben. In eerste instantie. En dan weten dat we allemaal op onze eigen maniertje een rolletje hebben. Om uiteindelijk te kunnen presteren wat we heel graag willen. Nou, dat vind ik echt... top.
Ja, was ook. Wat ook leuk was, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Tegenwoordig wordt er best wel tegen elkaar gezongen vanaf de Van Persie naar de Albers tribune. Wat ik zelf heel erg leuk vind. Wat eigenlijk van de laatste tijd. Want die sfeer die is best wel heel veel toegenomen, eigenlijk gewoon de afgelopen jaren. Dat is echt super leuk. Maar dat op maandagavond op een koude, niet echt koude.
Was dag, koude
de, het was geen koude aan. Maar goed, maandagavond.
Je maakt het nu heel erg winter.
Maar de maandagavond in de eerste divisie. En dat wel even zo naar elkaar ging. Ja, dat vond ik wel mooi. En dacht ik echt wel, dit is eigenlijk echt wel echt wel tof.
Ja, dit wel zorgt voor een sfeer in een stadion. Ja. En je gaat met elkaar zeg maar naar... Dat merk je ook wel weer steeds meer, toch? Dat is hetzelfde als het gaat staan voor Excelsior. Dat zelfs op de business tribune soms mensen gaan staan. Dat is op zich toch al een begin, zeg maar.
Ja, nou, eigenlijk wel. En die samenhorigheid.
Ja, maar dat is die mensen achter dat dulp, die van Persie tribune, dat is toch echt geweldig.
Die moet ook allemaal zingen.
De hele wedstrijd door, hè?
Ja.
Ja.
Zeker. Thuiswedstrijden, uitwedstrijden ook, hè?
Ja.
Ja. Nee, superleuk om te zien.
Nou, mooi. Jij bent vanuit het voetbal ineens doorgerold naar de commerciële kant.
Ja.
Was dat een spoor dat je, toen je met Daan als 16-jarige jongen op het veld zat hier onzinnige, zinnige dingen te bespreken, ook voor ogen had na het voetbal? Die kant op gaan? Of had jij nog steeds de droom AC Milan, Barcelona, Real Madrid?
Ja, die droom die heb je natuurlijk wel. Ja, die heb ik wel altijd gehad. Ja. Ja. Nou ja, of die helemaal tot waarheid is gekomen, dat is dan weer een
nou,
tweede.
Toch een mooie voetbal.
Maar nee, supermooie carrière. Dus super blij ook mee. Wel had ik op een gegeven moment altijd dat het zakenleven en het, de business kant mij altijd wel trok. Eigenlijk meer als de trainerskant. Tenminste, ik heb ooit een keer Robin Maaskant als trainer gehad. Die liet ons...
Toen was je genezen? Of
ja,
buntjes onder de deur?
Ja. Nee, die liet ons een analyse maken. Moest je wedstrijd terugkijken van de tegenstander van jezelf. En dan de tactiek daarop aan. Dan dacht ik, ja, maar dat ga ik niet heel mijn leven lang elke week in en uit doen. Dus toen dacht ik, dat is niet wat ik wil. En ik vond het altijd wel interessant, boven in de lounge of wat dan ook.
Ja, mijn schoonfamilie stond daar, is heel gek.
Ja, maar ik liep altijd een rondje, want die zagen me eigenlijk niet, want ik was een rondje. En dan kwam ik aan het eind weer terug en dan zei mijn vriendin ook altijd van, nou, gezellig was het weer. ik zei, ja, die mensen, die moet ik toch ook even goed gehoord worden.
Aanvoerder.
Ja, dan moet je ook een beetje een goede voorbeeld geven. Maar ik vond het wel altijd leuk van, hè, wat hadden ze nou te vertellen? Hoe hadden ze dat gedaan met hun bedrijf? En dat was wel gewoon oprecht interesse al. Daardoor kende ik ook wat een hoop mensen al. Dus die stap maakte het ook wel makkelijker. Maar dat was wel dat ik daar de interesse in had.
Ja, maar is het dan logisch om dan gelijk bij een voetbalclub te blijven hangen? Of heb je ook nog de... Want jij bent natuurlijk, Daan, via het voetbal daarna nog eerst uitgestapt.
Ja, maar goed, ik denk dat iedereen zo zijn eigen route of zijn eigen weg heeft. Ik bedoel, uiteindelijk, dat paste bij mij heel goed. En dat was ook een gevoel wat ik op dat moment had. Toen ik eruit stapte, had ik ook niet per se de intentie of het idee dat ik terug zou gaan in het voetbal. En ik denk dat je inderdaad gewoon, voor mij werkte deze route. En ik vond het fijn om naast het voetbal bezig te zijn. Ik vond het fijn om wat verder vooruit te kijken. Maar dat wil niet zeggen dat natuurlijk voor iedereen
nee, daarom. Dus ik was zo benieuwd, zeg maar, wat dat.
Ik heb het zelf wel als heel, heel waardevol ervaren. En nogmaals, ook als je in het voetbal blijft, kan je vervolgens ook zoeken naar manieren om toch wel meer mee te krijgen van ook de wereld buiten het voetbal. Dan alleen op dagelijkse basis met dat spelletje bezig zijn. En ik denk wel dat bijvoorbeeld de commerciële kant van de club zich daar ook veel meer voor leent. Want uiteindelijk heb je wel heel veel contact ook met relaties, ondernemers die hun eigen bedrijf hebben en hun eigen manier van tos voor bedrijven. En ja, eigenlijk ben je daarmee constant in gesprek. Hè? Dus je krijgt daarin ook wel een hele mooie inkijk in het bedrijfsleven buiten het voetbal. En pas als je echt weer... Ja, ook met de rol waar je nu in zit, waarin ook het strategisch, het beleidsmatig ook op voetbaltechnisch niveau onder. Ja, dan wordt het wel steeds meer weer voetbal. En dat ligt ook weer de idee wel aan de ander in.
Was het moeilijk voor jou, ook fysiek gezien, om van trainen en adrenaline en naar ik zie hier ook achter je laptopje zitten.
Ja,
op een bureaustoel.
Op zich niet heel erg, want ik... Ik kan met mijn functie natuurlijk ook nog wel even buiten de deur. En je gaat overal langs, dus het is nog wel redelijk dynamisch. Maar wat ik wel heel erg mis, is bijvoorbeeld 's ochtends sporten. Ik vond dat heerlijk altijd dat je eigenlijk gesport had en daarna je dag begon. En natuurlijk, dan in een voetbalteam is dat wel wat langer. Dus dan is je dag 's middags pas klaar. Maar gewoon het principe van 's ochtends sporten, fit zijn en dan door. Ja, daar struggel ik nu wel eens mee met een jong gezin en allebei een drukke baan. Maar op zich is het een wel overwogen keuze toen de tijd geweest en ben ik daar op zich wel oké mee.
Is het makkelijk om vanuit de voetbalrol ineens zeg maar zo'n commerciële kant in te stappen en dan ineens een andere rol te hebben en in een andere rol binnen te komen bij een bedrijf?
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant maakt het ook misschien wel weer makkelijk omdat de meesten mij kennen, zeker bij Excelsior. En ik stopte, toen was het corona en toen moesten we eigenlijk gelijk verlengen. Het ging niet supergoed, dus ik moest eigenlijk gelijk aan de bak. Dus terwijl eigenlijk zou mijn nieuwe contract pas 1 juli ingaan,
was het, ik geloof, halverwege mei en het seizoen was al klaar. Maar ja, al die stoelen moesten verlengd worden. Dus ik ben gewoon daar eigenlijk mee gegaan. Dus ik werd, ja, gelijk moest ik volle bak. En eigenlijk kom je in eerste instantie gewoon lekker binnen als speler, hoofdspeler nog, die nu ineens een beetje een, ja, andere portefeuille erbij heeft. Of in ieder geval een ander dingetje wat hij ermee wil bewerkstelligen. Maar ja, ik kwam daar meer eigenlijk een beetje lekker ouwe hoeren en gezellig over voetbal praten en gezellig. En ja, naarmate je natuurlijk iets langer en iets meer dat doet, ga je er iets meer over nadenken. En dan wordt dat allemaal net even wat anders. Alleen, ik denk dat dat voor mij best wel een automatische route daardoor is geweest. En ook mij best wel heeft vergemakkelijk in de stap in het bedrijfsleven. Omdat het voetbal is en omdat ik de mensen kende. En dat het daarom best wel geruisloos is gegaan. Dus ik vind dat zelf, heb ik al zo zeer prettig ervaren.
Nou, het was ook een beetje jezelf opnieuw uitvinden, toch? Ik bedoel, je bent jarenlang, heb je één voetbalkokon geleefd en ineens, ja, is nee, het anders, hè?
Nee, dat klopt
ook. Bammetjes mee naar de club in een broodtrommeltje.
Nou, dat hoefde niet. We hebben nog gelukkig nog steeds lunch, maar ik snap het in principe. Ja, het is wel anders. En ja, aan de andere kant, ik denk
ook weer mooi voor een ontwikkeling van jezelf. Ja, toch? Maar dat staat Excelsior ook natuurlijk
nee,
voor.
Nee, maar dat zeker, want ja, je bent op een gegeven moment ben je ook ergens aan toe, of in ieder geval, ik was ook wel aan toe om op een andere manier ook te ontwikkelen. En dat is dan leuk. En als je dan nu 3 jaar bezig bent en je ziet dan wat voor stappen je maakt. Ja, dat is ook een van de dingen geweest dat ik, ja, ik was toen 32, bijna 33. Dat je dan een keuze maakt om te gaan stoppen of dat je nog langer door wil gaan. Ja, dan ben je nu pas weer 38 geweest voordat je een aantal stappen hebt gemaakt. En dat is wel leuk om te zien van jezelf dan, dat je denkt van oké, ja. Dan maak je ook weer stappen in andere dingen dan wat je eigenlijk altijd met voetbal deed.
En wat is dan die grootste stap die je voor jezelf hebt gemaakt? Want bij voetbal is het natuurlijk balletje breed of wat dieper staan of dat soort dingen inschatten. Maar wat is dan de grootste stap die je de afgelopen jaar voor jezelf hebt gemaakt, die je hebt gemerkt?
Nou, sowieso iets gestructureerder worden. Dat is voor mijzelf zeker belangrijk. Maar ook gewoon het idee achter, het is niet alleen... Tuurlijk, je wil een fijne en een goede band met iemand hebben en een goed gesprek daarin hebben. Alleen, er zit natuurlijk ook gewoon een gedachte achter. En nu ben ik daarin wel iets meer strategisch hoe ik dingen uitwerk en uitdenk, dan dat ik dat eigenlijk eerst allemaal op gevoel deed. En de een is niet slecht of de ander is niet goed. Alleen nu heb ik daar denk ik meer een mix in gevonden. En dat bevalt me op dit moment wel.
Ik denk dat je heel groot verschil zit. Tenminste, wat ik heel erg vond. Volgens mij de... Genen die succesvol de transitie uiteindelijk maken naar dat gewoon serieus oppakken. Of toch vervallen in van de ene functie naar de andere functie. Of toch weer terug of in gezeik komen met de club. Zit ook voor een heel groot deel in de bereidheid om te investeren in jezelf. En je moet ook op een gegeven moment erkennen en weten van... heb ik zelf ook gewoon gehad van ja, je begint weer ergens opnieuw. En op nul.
En je kan het niet meer op je looks en je flair allemaal doen.
Nee, dat precies. En je moet ook weten van het komt niet allemaal aanwaaien. Het komt niemand allemaal aanwaaien. En je gaat een nieuwe fase in waarin je gewoon ook een x-aantal jaar nodig hebt om bepaalde dingen je eigen te maken, die ook niet helemaal gek zijn, maar die heb je gewoon niet. Die vaardigheden heb je niet. Je kent niet, je weet niet wat regulier werk is, bij wijze van spreken. Je weet niet van de meest simpele dingen tot ja, hoeveel je agenda tot...
Nee,
de
e-mail. Hoe werkt
begin e-mail? Dat is een puinhoop, jongen.
Ja, als je e-mail
moet openstaan. Maar je moet daar wel de rust in nemen om dat gewoon ook te accepteren. Daar moet je wat tijd voor uittrekken om dat te gaan doen. En heel vaak zie je natuurlijk ook het idee van oké, maar geen zin in, geen tijd voor of half bakken of dan ga je er gewoon niet komen. En daar zit wel een heel belangrijke nuance in. Wil je uiteindelijk gewoon die transitie maken en echt onderdeel worden van een organisatie en daarin stappen gaan zetten? Of blijf je er een beetje buiten hangen als zijnde van, ja, kijk, mij is oud voetballer zijn en vooral beledigd. Of als het allemaal niet op jouw manier gaat of niet meer de verdiensten tegenover staan zoals het vroeger was. Of dat werkt niet. Hey, en dat zie je wel veel.
Blijf je nou ook in je hoofd wel altijd een soort van, ook in de dingen die je tegen elkaar wel zegt of niet zegt, altijd een soort van oud voetballer eigenlijk?
Onderling of?
Ja, onderling. Dus nou, om het concreter te maken, ik heb hier best wel eens, als Daan bijvoorbeeld wat zegt, dat iemand dan vraagt, ja, maar waarom doet hij dat nou?
Zegt hij deze,
en waar komt dat nou vandaan?
Ja, maar dat snap ik wel.
Nou, maar dan zeg je Bot de Boer.
Nou, ik ben benieuwd wat deze introductie natuurlijk gaat.
Maar
concreet voorbeeld graag.
Nee, maar het maakt toch echt wel wat uit of jij dat jaren lang van jongs af aan tot begin 30 dat gewend bent te doen. Dan dat je ergens gaat werken waar je de hele dag zit te vergaderen en nog eens rustig naar een feedback training gaat om te kijken hoe je dat moet doen.
Ja, ja, denk ik wel. En maar het zit meer denk ik in... iedereen die werkt of die in een bepaalde omgeving werkt, die weet waar kunnen frustraties in zitten of waar zit wat is de impact van ook soms hele kleine dingetjes. Dus vanuit de omgang bij spreken naar een fysiotherapeut tot en met hoe wordt de lunch bereid, tot wanneer is dat, tot... Het zijn natuurlijk allemaal kleine dingen die passend zijn in ook de manier waarop jij topsport beleeft. Dus op het moment dat jij 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, en dat vergeten mensen soms. Want ja, dan zien ze hier lopen, je komt binnen, je traint, je gaat eten, je gaat naar huis. Maar ik had bijvoorbeeld best wel veel tijd nodig, elke dag weer, om gewoon mentaal en fysiek fit te zijn. Hè, dus zeg maar, je komt van training af, je voelt dit, je voelt dus
klachtjes. Anderhalf uur aan het rekken.
Je bent bezig met de volgende wedstrijd, dus je weet wat voor impact voeding heeft, wat voor impact timing daarop heeft. Je kan best wel een situatie denken van, ik ben vermoeid, dus ik wil slapen. Nou, dan weet je van, oké, als ik dat tussen 2 en 4 doen, bij wijze van spreken, dan dat werkt voor mij, of dat is voor mijn lichaam goed. Ja, maar dan dat gaat heel nauw op elkaar aansluiten. En als je dan in een omgeving zit waarin iedereen zoiets heeft van, ja, maar dan ga je toch 2 uur later slapen, of dan eet je toch dit eventjes, want ja, dat hadden we nu liggen. Dan denk je, ja, oké, maar wacht even. Dat... En dus je in dat kunnen verplaatsen, dat maakt denk ik wel ook het verschil in of je de essentie van je business goed begrijpt en ook de keuze die je daarin maakt. Of dat je daar eigenlijk naar kijkt en denkt van, ja, wat zeg je nou allemaal? Of boeien? Of dat is best wel een spanningsveld tussen het aan de ene kant zakelijk zo goed mogelijk voor iedereen in de hele club proberen te regelen, versus op best wel detailniveau, op individueel ontwikkelingsniveau, naar spelers of mensen kijken die iets nodig hebben om verder te komen. En dat vraagt wel een bepaalde vaart van begrip.
Oh, en ik vind dat jullie ook best wel, dat heb jij ook, Etienne. Jij verkeert ook veel onder voetballers. Kon het zelf ook niet. Dus het gaat allemaal wel vriendelijk. Maar jullie kunnen wel, in elk geval mij, ik zal het op mezelf houden.
Beetje normaal,
altijd laten merken. Van, ja, dat is allemaal goed. En jij kan ook wel wat. En leuk dat je er bent. Maar ja, je hebt natuurlijk niet gespeeld.
Heb je dat idee echt?
Ja, dat
voel ik wel. Tenminste, ik heb zelf voor mezelf dan niet het gevoel dat ik die sneertjes probeer te maken. Zo is ik niet echt kwaad. Maar ik denk wel dat voetballers onderling best wel snel en makkelijk elkaar kunnen begrijpen. Dus dat het misschien ook net even snel of te snel gaat voor anderen. Of dat je dan...
Het is wel een harde wereld, denk ik.
Nee, dat absoluut.
Ja,
dat
is dus zeg maar, je zit natuurlijk in een hele directe feedback en correctielijn ten opzichte van elkaar. En dus als je bijvoorbeeld kijkt, hoe je als speler op het veld elkaar corrigeert, zeg maar. Nou, doe je dat, in de kantoororganisatie, dan mag je de volgende dag melden bij de
Ik heb jou eens in het veld wel zien vloeken en tieren achterin wat er misging of niet. Als je dat hier gewoon op de kantoorvloer doet.
Ja, en dat gaat om een verkeerde inspeelplaats, zeg maar. Weet je wel.
Dus, kan je nagaan als er een mailtje verkeerd wordt gestuurd. Ja, hoe die dat een keer gaat. Ja.
Nee, maar dat is en dat zorgt wel er ook voor dat je ook ten opzichte van elkaar wel direct en hard bent. En ook incasseren. En dat
de ene speler heeft er meer dan de andere ook.
Is ook zo. Alleen het is wel... Ik denk wel dat je daarmee ook zelf in je, in je reacties soms... Of inderdaad in je... er zit ook grappen in. Er zit ook een bepaalde mate van cynisme in. Ja, daar moet je wel even, denk ik, aan wennen. Als je niet uit zo'n wereld komt.
Ja, misschien ook wel een beetje. Omdat je als voetballer vaak... in een soort van voetbalkokon leeft. Hè? En dat is zeg maar de topsport. Veel topsporters hebben dat. Die hebben hun hele leven al op een bepaalde manier alles in het werk gesteld voor hun eigen carrière. En dan moet je ineens vanuit het individu, ook al doe je een teamsport, maar uiteindelijk is iedereen natuurlijk ook een individu, kom je ineens terecht in een organisatie waarbij je hele andere dingen hebt. En dat is natuurlijk ook heel anders, denk ik.
Ik ben wel heel benieuwd. Ik vraag me dat laatste soms best wel eens af. Dat ook weer omdat we daar zelf natuurlijk als club mee bezig zijn. Van ja, hoe optimaliseer je en hoe breng je nou fysieke ontwikkeling verder? Hoe breng je nou mentale ontwikkeling verder? En nou, je komt er ook wel weer snel uit van... Nou, dan betrek je het bijvoorbeeld wel weer op jezelf. Dan ben je speler. Als je speler zou zijn, mentale begeleiding zou ik heel erg voor openstaan. Zou ik heel waardevol vinden. Maar ja, als mens klik je natuurlijk niet met iedereen. Dus je kan wel weer als club inderdaad aanbieden van, we hebben Pietje. En Pietje is voor de mentale begeleiding van, dat betekent dat een aantal jongens die vinden dat waardevol. Maar voor een aantal jongens, die denken, ja, maar met Pietje heb ik geen fijn gevoel. Dus ja, wat gaat dat me brengen, om maar zo te zeggen. Versus inderdaad bijna meer een NBA-model of waarin al die spelers zichzelf als topsporter ook gewoon helemaal omringen met eigen mensen, met wie ze zelf...
Daar gaat toch steeds meer naartoe. Ja, de vraag is een beetje waar ligt de verantwoordelijkheid.
Exact. Ja. En dat is bijna inderdaad een verantwoordelijkheidsvraagstuk op een gegeven moment. Maar wel dat je dan ook wel afvraagt van, oké, hoe had dan je carrière daar gezien? Wat was daar de impact op geweest? En dat zijn ook van die kleine voorbeelden die waarmee het wel waardevol is als je dat zelf kan visualiseren hoe dat dan geweest was in jouw situatie.
En zou dat nou heel anders zijn als je hier de ticketing doet of projectleider bent in de foundation of party manager bij de horeca?
Ja, maar 100%. Want wat uiteindelijk en daar begon je eigenlijk mee vanuit de rol en het vullen van een in dit geval dan specifieke stukje Park Foundation tribune. En nou, dat kan je inderdaad benaderen als, hey, het is leuk, want we hebben een hele hoop projecten, dus wij doen iets goeds. En daar kunnen kinderen en mensen die daarin betrokken zijn of onderdeel zijn, die kunnen we een avondje uitbieden. En als ze komen is het top, als ze niet komen is het ook goed, maar dan hebben we ze uitgenodigd. Versus het benaderen van, hey, je mag even, er staan zo meteen 11 spelers op het veld. Die willen de steun en de support voelen en zien van de tribunes. Dus elk stoeltje wat vol is, geeft een andere lading en een booster aan, om maar zo te zeggen. Dus dit is mijn specifieke bijdrage om ervoor te zorgen dat die jongens op het veld het idee hebben van mindset natuurlijk. En dat vind ik wel dat we en dat is denk ik ook onderdeel van waarom nu een aantal groeiend zijn, maar ook de sfeer goed is, want dat zit in iedereen. Hè. Dus Chantal, die inderdaad vanuit de manier bezig is.
Hoorja trouwens, die nog even langskomt met een paar bakken, voor de duidelijkheid. Mensen denken, wat is dit?
Hoe ze met stewards en welkom heten begint. Oké, want elke supporter die met een glimlach ontvangen wordt, die naar binnen gaat, die positief is, die gaat op een andere manier zitten. Ja, als jij vanuit de horeca vriendelijk en goed geholpen wordt, idem dito. Nou, Fiona, die op haar manier de gastvrijheid en de beleving regelt, dat, ja, die energie en dat gevoel van oké, dit is dus mijn manier om bij te dragen aan dat succes. Dat is superleuk als je dat met elkaar voor elkaar krijgt. Ja.
Hey Sander, toen de club degradeerde naar de KKD, heb je extra hard moeten werken om sponsoren binnen te houden? Moet je lullen voor spullen of niet? Viel het mee?
Viel mee. Tenminste, laat ik het zo zeggen, ik denk dat iedereen ons wel redelijk trouwens. En dat komt op de manier waar we werken, welke sfeer er hangt. En hoe mensen het hier vinden. We hebben wel iets verloop. Dus iets meer dan normaal, laat ik zo zeggen. Of dan een seizoen Eredivisie op Eredivisie. Dus wel ietsjes meer. Dus we hebben iets aan stoelen nog over. Maar ik heb goede hoop dat we dat dit jaar gewoon weer gedurende het jaar in gaan lopen.
Ja, en moet je creatiever zijn om nu geld binnen te halen op een andere manier?
Je weet natuurlijk dat sommige dingen wel iets minder zijn. Hè? De aandacht, gewoon de televisie-aandacht, de exposure-aandacht is gewoon iets minder in de KKD. Dus dat zijn dingen, daar hou je rekening mee. Aan de andere kant proberen we altijd wel te kijken, we zitten redelijk aan onze max qua exposure, redelijk aan onze max qua stoelen. Oké, daar hebben we wel een kleine, nu dan nog wat ruimte, maar ook niet heel veel. Dus je bent sowieso op zoek naar andere commerciële mogelijkheden. Dus zo proberen we altijd wel weer iets.
Wat voor andere mogelijkheden dan?
Wat wel helpt.
Nou, heb je niet het opstellingformulier gezien?
Ja.
De speler is veel te adopteren. Ja. Vind je niet leuk? Dan kan je met sponsor zo. En dan heb je sponsornaam. Heb je eigenlijk mijn balletje. Mochten ze trekken, de sponsoren, op de openingsavond. En het was een pingpongballetje. Stonden dan twee namen op. En dan heb je een dame en een heer. En die komen dan een keer langs bij je op kantoor. En onderaan de speler, tenminste het hoofd op het opstellingblad, staat je eigenlijk je bedrijfsnaam. Dus dat zijn weer dingetjes. Oké, je bedenkt van hoe kunnen we toch onze sponsorinkomsten zoveel mogelijk op peil houden. Ook in de eerste divisie. Omdat we gewoon zo graag mogelijk en zo snel mogelijk terug willen. Dan zoek je weer andere manieren. Nou, dan is dit weer iets waarvan dan een aantal mensen weer denken, wat leuk. En dan probeer je op die manier weer iets leuks in het vat te gieten.
Maar bovenlijn merk je wel een soort van dat, ook commercieel gezien, willen we natuurlijk ook steeds meer die vertaalslag maken. Dus wat we aan het doen zijn, het verhaal wat we vertellen, is steeds langer op een goede manier, is steeds consistenter. Dat betekent ook dat je steeds specifieker en gerichter bedrijven weer aan je kan binden. Die wel op dat. Dat is ook wel een ander traject wat je ziet.
Je zoekt een ander type bedrijf, niet een snelle succes. Maar
je gaat specifieker op zoek naar wat past bij onze club, wat sluit daarbij aan. Dat duurt dan iets langer en dat zijn wel grotere partnerships waar je in uitkomt.
Heb je daar een voorbeeld van?
Maar die zijn wel onderliggend aan de de kernwaarde of de manier waarop je als club opereert en waar een bedrijf zich gewoon goed bij voelt. En dan kom je wel weg van, is het de zichtbaarheid op het ene niveau wat groter dan het andere niveau, maar dan wil je gewoon wel geassocieerd worden met de Club Excelsior en de ontwikkeling die we daarin maken.
En een verhaal daarin te gaan vertellen met eventuele nieuwe partners of met bestaande grote partners. Dus dat is wel leuk.
Ja, en jouw vraag aan de voorbeelden, niet, die komen er wel aan. En dus er zitten wel een aantal wat grotere projecten ook in de pijplijn. Waarbij je eigenlijk heel erg ziet dat we het verhaal van Excelsior verkopen als zijnde commerciële propositie waar bedrijven op aan willen sluiten en mee geassocieerd willen worden.
Ja, en dat is op zich ook wel gericht.
Ja, dat is een enorme cliffhanger.
Naar binnen wordt gegooid.
Ja. Dit was het ook. Nee, maar dat is wel waar. Kijk, uiteindelijk zoeken we daar ook gewoon in. En we hebben gewoon een soort sponsorpyramide, een boom.
Is het nou een boom of een piramide?
Ja, wat jij wil.
maar het is, ik vind het nu verwarrend. Een boom gaat zo naar een piramide.
Oké, nou houdt het om een piramide. Okay, dat is makkelijker voor jou. Dus, anders gewoon ook een kerstboom natuurlijk. Ja. Maar goed, daar komt de boom vandaan. Dus dat betekent aan de onderkant heb je je businessclub, je midden- en kleinbedrijf. En aan de bovenkant heb je nu je hoofdsponsor verlengd. Maar daartussen zitten ook gewoon een aantal traders. En die wil je ook zo goed mogelijk gewoon vullen. En dat kijk je ook naar de concurrentie. Of je kijkt aan wat moeten we binnenhalen of in ieder geval wat willen we ophalen. Dit is onze begroting en zoveel eigenlijk aan spinnersinkomsten willen we binnen hebben. En dat is wel leuk dat je daar ook doelgericht mee bezig bent. En op die manier zijn we nu met wat invullingen bezig. Nog op het shirt iets te kijken en een trainingspartner, dat soort dingen.
Ja, precies. Kijk ook naar andere clubs wat die doen. Dus dat je kan kijken, zijn er veel... Want ik denk dat iedereen op zoek is naar andere manieren van geld, inkomsten aanboren of andere manieren van sponsoring.
Nou, bijvoorbeeld nu iets anders dan, maar dat was dan met merchandise, waar ik nu ook nou mee betrokken ben. Maar bijvoorbeeld, wij gingen ons derde shirt ook lanceren. En daar waren we al mee bezig, ook met die video, et cetera. Alleen, dan kom je Groningen tegen die dat op een hele toffe manier doet of wat dan ook. Ja, dan stuur je dat wel gewoon gelijk even door. Kijk dit en dan probeer je dan ook wat van mee te nemen. Of eventueel te zeggen als het iets anders is. Oh, dit is wat minder, om het zomaar te zeggen. Dus daarin kijk je wel om je heen natuurlijk gewoon ook.
De ouders van Mika Luijendijk die daar je nu weg. Dat mogen we toch...
Zeker.
Dus die heeft net zijn eerste contracten getekend. 10 jaar in de jeugdopleiding. In tweedejaars F's is die begonnen. Dat zijn ook wel hoogtepuntjes.
Ja, superleuk. En normaal daar hebben we het eerder over gehad, maar... Je ziet gewoon wat het doet. En als je over een wat langere tijd toch ook aan de slag gaat met een jeugdopleiding. Maar ook hoeveel er nu doorbreken en het goede voorbeeld geven. Mika is ook een hele talentvolle speler waar we heel blij mee zijn. Maar die ook actief zelf zegt van, hey, maar wacht even, het is leuk en aardig. Maar ik zie Excelsior ook als voor mij de nu te nemen stap. Ik wil hier zijn, ik wil je doorbreken. Ik heb een binding met die club. Ja, dat zijn de mooiste verhalen.
En een bescheiden jongen. Dus er was net zijn vader, zijn moeder, opa Brombeer. Was
opa
erbij,
Brombeer?
Zijn oom en zijn...
Ze noemde hij zichzelf, hoor. Dus okay, wat dat betreft.
Ja.
Even de zaakwaarnemers. Maar toen is het ook even gegaan over... Ja, welke ontwikkeling heb je nou doorgemaakt? En het is een hele bescheiden jongen. Niet in zichzelf gekeerd, maar op de achtergrond... Terwijl die eigenlijk qua voetbal heel bepalend is, zeg ik dat goed, in zijn elftalletje waar die dan in speelt. Wil graag de bal hebben, wil creatief zijn, wil vooruit. Nou, en dan schetsen die ouders de ontwikkeling die ze hem als kind hebben zien doormaken tot waar die nu staat. Ja, nou hoop je natuurlijk dat de manier waarop we dat doen, dat die ook juist dat soort jongens... ook dat zo'n jongens de gelegenheid geeft om dat op een goede manier te doen.
Mooi. We hadden het over concurrentie, hè? Dan zit je in een stad met drie clubs. Er zit nog Dordrecht omheen, Oude Haag zit er vlakbij. Excelsior is niet gedegradeerd. Of ik krijg een mailtje van de buurman van Sparta of ik niet Eredivisie voetbal wil komen bewonderen en niet bij Sparta lid wil worden van de businessclub. En toen dacht ik toch even, is dat nou zo chic naar elkaar om dat zo te doen?
Ja, ik kreeg ook heel veel die dat aan mij melden.
Ja. Ik, daar vond ik wel wat van eigenlijk.
Ja, nogmaals, kijk, wij hebben geen invloed op wat een wat
dat is een hele originele manier om mensen binnen te houden. Als je
nou ja, to be fairly honest, als ik die mail zou krijgen, dat zou mij eerder afschrikken dan dat ik daar een positieve associatie mee zou hebben. Dus als iemand dat bij mij zou doen vanuit die andere club, dan zou ik echt denken van, ja, dit vind ik zo niet chic. Zoek het lekker uit.
Volgens mij is het de tweede keer dat ze dit gedaan hebben. Ik kan me herinneren in de afgelopen 10 jaar dat wij nu sponsor zijn. Volgens mij dat het al een tweede keer is. Dat je een keer eerder benaderd zijn.
Nou, ik snap wel dat ze graag onze sponsoren willen.
Ja. Dat snap ik ook met zo'n goede businessclub.
Ja.
Ja. We horen al die verhalen.
Maar is er een soort van herenakkoord tussen de clubs dat je dit wel of niet doet? Vroeg ik me gelijk af.
Nou,
laat ik het anders zeggen. Wij zouden het nooit doen.
Nee.
Ja. Nooit.
Nee.
En dat neemt niet weg dat je best een keer misschien iemand ook gewoon benaderd zal kunnen hebben die ergens anders ook sponsor is. Hè? Dus niet in die hoedanigheid, maar zeker niet na een degradatie een bepaalde lijst afgaan.
Nee. Nee, dat vond ik even. Ik meld het eventjes.
Ja, punt gemaakt.
Heel goed. Jij hebt allemaal Japanners over de vloer bij de foundation.
Weet je wat echt wel leuk is? Als je dit met z'n allen zit te doen, alles wordt op een gegeven moment.
Wordt dit in Japan uitgezonden en vertaald? Zeker, maar dus ze zijn hier naartoe gekomen om jou in je trainingspak te zien.
Japan is wel een belangrijk landje hoor in de wereld.
Zeker.
Maar er kwam dus hier afgelopen zaterdag de loco-burgemeester van een stad die net zo groot is als Rotterdam. Ook met een rivier in het midden overigens. Welke stad dan? En een dat is heel moeilijk om uit te spreken en om te onthouden.
Okay. Dus, het is net zo groot als Rotterdam. Ja.
En de hoofdcoach van een foundation, die van een club in de J-League die daar in die stad speelt. En die kwamen ons verhaal horen. Maar dat ging met een tolk.
Google Translate, hè?
Ja, maar dat was echt zo goed. Dus wij hebben dat jaarverslag van ons gemaakt. Dat hebben we een beetje toegankelijk gedaan. Dus met heel weinig tekst en met veel foto's. En er was een tolk bij die niet zo heel goed Engels sprak. Waarschijnlijk wel heel goed Japans. En wij doen dat eigenlijk ook niet. Dus dat werd best wel een lastig gesprek. Maar gaande dat gesprek zat die man met dat jaarverslag. En die deed dan met Google Translate elke keer, ja, die had zo het verhaal van al die projecten. En dan zag je bij Oesje en Van Dijk, weet je. Dat is al zo, dat dingen zijn naar elkaar. En dan wordt ook wel een spiegel voorgehouden dat het ook best wel bijzonder is wat we allemaal zitten te doen. En wat we bereiken en wat we bedenken. Ja. Dat we dat met elkaar doen. Dus dat loutert wel, geeft weer energie.
Ik ben ooit in Japan geweest. Ze spreken inderdaad heel slecht Engels, heel veel. En dan lopen ze allemaal met zo'n translate-apparaatje rond. En dan spreek je dus als toerist spreek je dan in, ik wil dit graag eten. En dan hoor je zo, dan hoor je dat terug. En dan zeggen zij wat in het Japans. Dan zie je in het Engels, do you really want the chicken this way? Yes. En dat is dan zeg maar, dat is een soort hele rare dynamiek in zo'n restaurant. Dat is op die manier, via translate, dat je op die manier communiceert met elkaar.
En toen gingen ze de volgende dag naar Sparta. Dat is ook nou echt wat leuks over kunnen zeggen in de context van wat je daarvoor... Ja.
Daar was het haakje.
Ze gingen eerst naar het origineel.
Sparta probeert het niet alleen op de directe manier, maar ook via een Japanse... Proberen ze ook al.
En we moesten het nog over Playing for Success hebben voor thuiszitters?
Nou, dat... wij staan allemaal midden in die stad. We kennen best wel veel mensen. Jullie hebben alle drie nog jonge kinderen. Dus je denkt dat je dan 100% deel uitmaakt van wat er gebeurt. Nou worden we in Playing for Success voor kinderen met minder zelfvertrouwen dan de meeste andere kinderen ook regelmatig geconfronteerd met kinderen die gewoon niet naar school meer kunnen. Alleen maar omdat ze niet in het systeem passen waar we ze allemaal in willen persen. Dat zijn er 13.000 in Nederland. Toen heb ik een aantal inwoners van Rotterdam door het aantal inwoners van Nederland gedaan. En toen dacht ik, nou, dat gaat dan om een paar honderd kinderen. En dan zijn we naar de ombudsman van Rotterdam geweest, die een onderzoek daarna heeft gedaan en die heeft ons ingewijd in dat probleem. Dat gaat dus niet om honderden kinderen, dat gaat om duizenden kinderen.
Dus procentueel veel meer in Rotterdam dan in de rest van Nederland?
Nee, dat, want het is in die andere steden ook veel meer dan dat je denkt, omdat die scholen dat vervelend vinden.
Om te melden eigenlijk, ja.
Ja, precies, dus die laten iemand dan één ochtend in de week komen, of die laten bij een zorgcoördinator een toets maken. Nou, dan ben je formeel gaan thuis zitten, maar dan zit je wel 4,5 dag in de week thuis. Als je dat overkomt met jonge kinderen, die kan je niet alleen thuis laten, hè? Dus kan je baan opzeggen. Dus het ontwricht ook hele gezinnen. Dat is echt zo'n heftig probleem. Nou, dat is weer het verhaal wat hier vorige keer was. Dat bestuur van die Excelsior Foundation je juist een beetje opjaagt om dan naar plekken toe te gaan waar mensen zijn die door anderen niet worden geholpen.
Ja.
En ook om aan dingen te beginnen die anderen misschien niet meer aandurven. Of nog niet. Nou, en daar maken we nu een speciaal gemaakt programma van Playing for Success voor om die kinderen naar ons toe te halen. Daarmee lossen we dus niet grote problemen op.
Maar hoeveel kinderen wil je dan in eerste instantie helpen? Want je gaat niet gelijk duizenden kinderen binnenhalen.
Nee, dus dat grote probleem kunnen wij echt niet oplossen. Dat is wat we elke keer erbij zeggen. Maar ja, als jij om te beginnen 15 kinderen in één zo'n groep kan redden. En ook gezinnen. En je gaat dat dan, die aanpak, delen met anderen, ook in andere steden. Ja, dan heb je kans dat je in elk geval iets kunt doen. Mooi. En dat is wat wij zitten te doen.
Zullen we nog even over voetbal hebben? Nummer 2. Ja. In de KKD.
Zag er wel om aardig uit. Hè?
Maar als je dit voetbal toch ziet, Sander.
Is leuk.
Ten opzichte van de andere ploeg in de KKD.
Ja. Dan ziet het er positief uit.
En wat ziet er dan positief uit?
Nou, de energie, de spelopvatting. Ik vind dat we direct kunnen spelen. Ik vind eigenlijk de manier waarop we spelen ook gewoon leuk en aantrekkelijk. Dus ik vind het gewoon al met al plezierig om naar te kijken. En ook gaat er wel eens wat mis, hè? Want gisteren, ja, de tweede helft, hebben we best wat onnodig balverlies geleden. Goed, aan de andere kant, het was natuurlijk ook al 3-0 op dat moment. Maar dus er gaat ook zeker natuurlijk wat mis. En er zal ook zeker nog wat misgaan. Alleen de opvatting, het idee en de manier van spelen en van waaruit een bepaalde basis, zoals dat nu dan, ziet hoe we van achteruit willen voetballen naar voren of juist in onderschepping. En snel ook met de zijkanten. Ja, dat ziet er ook gewoon echt leuk uit om naar te kijken. En
maar leuk voetbal wint geen prijzen, zeggen ze dan natuurlijk in voetbal.
Dat klopt.
Maar ben je wel de uitgesproken favoriet voor de titel met deze ploeg, met deze manier van spelen, nu na een wedstrijd of 5?
Nou, ik heb nog niet iedereen zo goed gekeken, of bekeken. En toevallig hadden we het net over, of was denk ik net voor de uitzending, dat je ADO en dat soort clubs eigenlijk onderin ziet. Ja, dat gat is eigenlijk ook pas 7 punten. Hè. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Alleen dat lijkt dan nu na een aantal wedstrijden en een aantal slechte resultaten daar heel, heel erg groot al. Dus je moet gewoon eerst wedstrijden blijven winnen. En dan kan je een keer gaan kijken om nu al te zeggen dat je kampioen wil worden. Ja, natuurlijk willen we promoveren. Ja, dat willen we. We willen direct terug. Ja, dat willen we. Maar of dat gelijk gaat gebeuren, ja, daar moeten we eerst eens even een hele rit wedstrijden voor gaan winnen. Laten we dat eerst even doen.
Ik vind de directeur opvallend stil nu ineens. Dan maakt de directeur altijd zijn woordje klaar.
Ja, maar dit gaat over voetbal. Ja, dus ja. Dat is het verschijnsel wat ik net deed. Maar waar ik nou nog wel benieuwd naar ben. Wat als ik zit te kijken, dan zie ik vooral dat ze met zoveel plezier spelen. Ja. Echt gasten, die vinden het hartstikke leuk om te voetballen. Komt dat nou vooral omdat je een divisie lager speelt en dan vaker wint en vaker de bovenliggende ploeg bent? Of kan je met zo'n instelling ook in de Eredivisie spelen, waarin je gewoon weet dat je 10 wedstrijden in een seizoen van het kastje naar de muur wordt gestuurd?
Ja, ik denk dat dat altijd de vraag is wat de impact van niveau is op dat stuk. Ik denk alleen wel dat we heel specifiek toch echt wel proberen te kijken ook wat voor spelers hou je binnen. En wat voor karakter is dat? En het is wat je zegt, het is uiteindelijk met iedereen in zijn vak of in zijn werk. Ja, als jij plezier hebt in wat je doet, als je het echt leuk vindt wat je doet, ja, dan...
Je wil graag.
Dan, ja, dat zijn
maar
wel...
winnen draagt wel bij toch in voetbal. Als je een serie neerzet van zeven nederlagen, dat is toch een moment dat het chagrijn erin sluit.
En dan zijn ze ineens heel jong.
Ja.
En hoe gaan ze dan op elkaar rekenen?
Precies.
Maar wat wel nu ook leuk is, zeg maar, want aan het begin van de voorbereiding, en dat hebben we vaker ook gehad, weet je, dan... Ook al zit je met weinig spelers, ook al zit je kwalitatief nog niet aan de goede kant van de medaille, toch is vanaf dag 1 de sfeer mega positief en energiek geweest. En vanuit leuk vinden om hier elke dag te zijn en rond te lopen. En, nou, dat heeft te maken met die spelers zelf en die groep zelf, wat ik op het moment is. Het heeft natuurlijk ook te maken met de begeleiding en de staf en hoe die op dagelijkse basis dat voeden. Want het is ook zo, ja, we hebben ook trainers gehad waarin je gewoon ja, elke dag op het veld staat en denkt van ja, oké, okay, weer dezelfde oefenvorm, weer dezelfde oefenstof. Of ja, ik snap mijn god niet wat we nu aan het doen zijn. Wat is de bedoeling?
Ja, want Cruijff deed toch alleen maar hoe heet dat, vierkantjes neerzetten op het veld, alleen maar dat, toch?
Oh ja, geen idee.
Ik deed niks anders met Barcelona.
Maar, nee, maar dat je wel. Dus in de benadering en in de manier van hoe bouw je trainingen op, hoe zet je, wat voor spelelementen zet je centraal, hoe hou je een goede balans tussen... plezier hebben en resultaat behalen. Hè? Want hoe bouw je wedstrijdelementen in training? Ja, dat is wel wat je probeert te doen. Wat deze stap denk ik hartstikke goed doet. En waarom ik net stil was, dan zou ik je stellen waar ik in mijn gedachten zat. Want dat was eigenlijk de vertaalslag die ik begon te maken.
Was jij mee bezig?
Nee, helemaal niet. Nee. Ik zat juist heel erg te denken van wat leuk is, en daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, is dat ik heel erg het gevoel heb dat binnen de club nu op eigenlijk alle ook relevante posities, ook zeker aan de voetbaltechnische kant, mensen zitten die vanuit diezelfde mindset en diezelfde gedachten naar voetbal kijken en naar trainer, coach zijn, zeg maar, kijken. Dus de manier waarop Ruben en staf werkt, is eigenlijk ook de manier waarop binnen de jeugdopleiding gedacht en gewerkt wordt. Is ook hoe er binnen het vrouwenvoetbal gedacht en gewerkt wordt. En ik was dus eigenlijk aan het nadenken hoe leuk het is als je op een gegeven moment, wij spreken langs al die verschillende assen, of we dan voor elkaar krijgen om datzelfde terug te zien. Ja, dus wat we nu zien en wat we nu ervaren bij de mannen, als we inderdaad, en dat is een van de volgende doelstellingen die we als club natuurlijk hebben over, ja, we doen niet voor niks heel veel van die dingen. Ja, om ook mensen gewoon enthousiast te krijgen van, hey, dat proces is ook super interessant om te zien van waar stond je en waar sta je nu. En als je kijkt naar een onder 21, onder 19 of verder in de jeugdopleiding, het is super leuk om daarnaar te kijken en vanuit dezelfde gedachtegang daarnaar te kijken. Het is heel leuk, vind ik zelf ook, om naar te kijken van oké, vrouwen, hoe maakt die de vertaalslag naar, ja, vanuit dezelfde gedachte gaan trainen, gaan voetballen, hoe vertaalt zich dat terug? En ik kan juist ook wel weer heel erg genieten van dat proces. Versus dat het dan weer gaat om, nou ja, kampioen worden of geen kampioen worden. Omdat dit wat we nu aan het doen zijn, onderliggend wordt, is aan, ja, op de lange termijn volgens mij succesvol zijn met elkaar.
Zo'n soort proces toch weer gevallen in de podcast.
Ja. Ja. Godzijdank.
Ja, was bang dat het niet meer zou vallen, nee, toch? Hey, van tevoren zei je 25 minuten, half uurtje podcast. Dat is goed gelukt, hè?
Ja, ja. Prima.
Ja,
lekker bezig zijn we.
Het was uitgelopen.
Een beetje uitgelopen, maar het was wel uitermate gezellig volgens mij.
Wil jij nog wat zeggen over die supportersavond?
Vorige week hebben we een forumavond gehad met de supportersvereniging. Of georganiseerd vanuit de supportersvereniging. Ik moet zeggen dat altijd hartstikke leuk is en goed is om te doen. Wij daar ook echt zitten om vragen te beantwoorden die leven. Positief, negatief, kritisch. Dat daar een hele leuke manier is om die interactie en die transparantie ook naar je van en naar je club te hebben. Dus dat is denk ik een hartstikke mooi moment weer geweest om even bij elkaar te kruipen. Uitleg te geven ook over, ja, oké, maar Ruben in zijn manier van, oké, hoe train ik dan? Hoe werk ik dan? Kijk je achter de schermen voetbaltechnisch op een dagelijkse basis? Super waardevol voor supporters, maar ook hoe kijk je zelf naar investeren? Hoe ga je om met het geld dat binnen is gekomen? Hoe kijk je naar de samenstelling van de selectie? Waarom is iets jong of waarom is iets niet jong? Je allemaal van die vragen die leven, die hartstikke leuk zijn om gewoon uit tekst en uitleg bij te geven. En met dan weer een kritische noot van mijn kant. Van ja, dat je zorgt dan dat je er bent en dat je komt. En dat je wel als doel, denk ik, om dat wel te laten groeien. Dus we willen die interactie zoeken. En dan is het ook leuk als de getallen en de aantallen die daarin komen, dat alleen maar toe gaat nemen. Dus
volgend jaar in Ahoy. Volgende supportersavond.
Ja, op de middenstip.
Ja.
Op Zuid, toch?
Op Zuid. Ja, kan toch wel een keertje. Dan zijn we rond, toch?
Ja,
mooi.
Wat mij betreft.
Sander, dank.
Graag gedaan.
Daan, dank. Bedankt. Frank, dank. Tot over 2 weken weer, toch? En dan wel bij de koploper, toch? Dan openen we wel met de koploper.
Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Ik weet wel wie de gast dan is.
Oh, wie dan?
Nou ja, dat zit daar weer een cliffhanger.
Ja, cliffhangers.
Nee, maar we hebben toch vorige keer gezegd... we willen heel graag met de performance aan de Raslo.
En die komt over 2 weken?
100%.
Ja. Oh, heel goed. Nou, dan 100%. Zijn we topvorm over 2 weken.
Kan dit niet meer onderuit, hè?
Nee. Tot de volgende dan.
Oké. Okay, well.